Goede avond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 255, vers 1, Ere zij aan God de Vader, en ook vers 3, Ere zij de Heer der Engelen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan gemeente de Heer ons lied zingen met Psalm 19, de versen 5 en 6. Psalm 19, 5 en 6. Gemeente, wij beleiden ons geloof met apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 103. Psalm 103, vers 11. En ieder van u beleide met mij mee in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat we als uw gemeente hier samen mogen zijn rond uw woord in het krachtveld van de Heilige Geest. En wij belijden ook dat we geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. En dat hebben wij gedurig nodig, de levendmakende kracht en werking van de Heilige Geest, zodat we uw woord met elkaar lezen, dat overdenken, maar boven alles dat het ook toegeëigend wordt door u, zoals u dat beloofd heeft, dat u ons wilt toe-eigenen, wat we in de Heer Jezus hebben, de afwassing van onze zonden en de vernieuwing, de dagelijkse vernieuwing van ons leven in de bekering tot u. Van onszelf uit, Heer, zijn we altijd, ja, we hebben het ook gezongen, dat wij mensen zijn die gauw afdwalen en verdwalen. Zelfs als we toch vrij regelmatig met het woord van u omgaan en ernaar luisteren, maar toch dat het niet overkomt, dat het ja, ons niet zegt, dat het langs ons heen gaat en we hebben gedurig open ogen, open hart voor nodig, Heer, om dat van u te verstaan. En daar bidden wij u om. En geef dat we dat in die afhankelijkheid van u vragen, ook in de verwachting dat u het zult geven. U die ook beloofd heeft, bid en u zult ontvangen. Dat we daar ook voor openstaan om dat te ontvangen. Om de vreugde van uw heil te mogen kennen, te beleven en ook dat we weten wat het betekent om christen te zijn in de navolging van de Heer Jezus Christus, een volgeling van u. die vanuit het luisteren ook mag getuigen, mag spreken van het grote werk dat u in ons leven wil doen. In de nieuwe geboorte, wedergeboorte, zodat we niet alleen in naam kinderen van u zijn, die u onze Vader in de hemel noemen, maar dat we dat ook in de werkelijkheid zijn, in de beleving. En dat we van u, onze hemelse Vader, ook alles verwachten wat u beloofd heeft. En dat is ontzaglijk veel. Als we dat eens allemaal op zouden schrijven vanuit uw woord, och, uw goddelijke belofte, dan zou het ook een heel dik boek worden. En wij belijden voor u dat we dat zoveel keren vergeten. En dat we denken dat we er zelf wat van moeten maken. En u bent een Vader die volmaakt ook weet wat wij nodig hebben. Wees zo bij ons en met ons en zegen ons. En wat wij nodig hebben, Heer, dat bidden wij voor de hele wereld waar mensen in uw naam samenkomen. En waar ze niet samen mogen komen. Wilt u dan met hen samenkomen? Of misschien wel alleen. Maar toch geef dat ze ook u vriendelijk licht, het licht van uw aangezicht mogen zien. En zich in de moeilijke omstandigheden toch in u verblijden. Ontferm u over een wereld in nood. Een wereld waarin mensen zich gedragen als beesten tegenover elkaar. Een wereld wat ook wel doet denken aan die eerste wereld van Noach en al het geweld in die dagen. Dat u het zag dat er in het hart van de mensen niet veel goeds was. Eigenlijk helemaal niets. Dan alleen één gezin, Noach, met zijn vrouw, kinderen en zo. Gaat het toch die kant uit zoals u dat gezegd heeft? Het zal zijn als in de dagen van Noach, uw wederkomst. Laten we dat ook verwachten, uw wederkomst. Niet alleen belijden, maar ook erom bidden. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. We vragen dat ook voor vanavond zo hier bij elkaar. Bidden het ook voor alle die met ons verbonden zijn, meeluisteren. Wilt u ook hen gedenken in hun leven, doen en laten, verwachting, geloven, hopen, liefhebben. Verblijd ons met het uwe in onze Heer Jezus Christus. In zijn naam vragen we dat. Amen. Schriftlezing, gemeente, is uit Lucas, laatste hoofdstuk, Lucas 24. Dat wil ik lezen van vers 36 tot en met 49. Lucas 24, te beginnen van vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, dat zijn de discipelen, met nog wat anderen, waarschijnlijk ook de Emmausgangers, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Jezus zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overleggingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak me aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Jezus toch tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moet worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hier eindigt de schriftlezing, zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 119, de versen 65 en 67. 65 en 67 van Psalm 119. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 145, tweede vers. Ik zal u heren, die ik mijn koning noem, de luister van uw naam en de roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Tekst voor de preek is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, en daarvan de versen 47 tot en met 49. Lees ik nog een keer met u. Daar zegt Jezus tot zijn discipelen, de apostelen. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepreekt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Ik heb twee aandachtspunten voor de preek. Allereerst de opdracht tot de wereldwijde verkondiging van het evangelie en de belofte van de kracht van de Heilige Geest die in staat zal stellen om die opdracht ook te volbrengen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in het eerste hoofdstuk van de handelingen van de apostelen, daar lees je dat de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden zich 40 dagen lang met veel onmisbare bewijzen levend aan zijn discipelen heeft getoond en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Dus onderwijs daarover. En bij een van deze ontmoetingen heeft de Heer Jezus aan zijn apostelen en in hen aan de Nieuwtestamentische kerk de opdracht gegeven tot de verkondiging van het evangelie onder alle volken. Maar vlak voor de tekst hebben we die betekenisvolle woorden gelezen. Toen opende Jezus hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Je zou zeggen, hebben ze dat dan nodig? Ja, dat hadden ze nodig. Hè? En u begrijpt wel waarom. Jezus komt bij hen. Zijn ze angstig? Zijn ze bevreesd? Ze weten het toch dat hij opgestaan is. Hij heeft het ook meerdere keren gezegd. Tot 4 keer toe zelfs heeft hij ervan gesproken. De Zoon des Mensen zal lijden, zal sterven. Na 3 dagen uit de dood opstaan. Blijkbaar is dat allemaal niet tot hen doorgedrongen. Of is het misschien zo, gemeente, dat ze zo onderwijzen zijn, de discipelen, ook bij de schriften opgevoed, zoals wij hopelijk. En ja, van daaruit hebben ze dan de Bijbel gelezen en dan krijg je een soort van, laat ik maar zeggen, een soort van bril. Niet een bril om het beter te zien, maar je krijgt een bril waardoor je de Bijbel op een bepaalde manier gaat lezen. Vanuit het onderwijs wat je gekregen hebt van je ouders op school of in de kerk of wat dan ook. En in wat er in hun hart leeft, de verwachting die in hun hart leeft, dat is dus niet dat de Heer Jezus uit de doden zal opstaan. Denk maar aan de ontmoeting die de Heer Jezus gehad heeft met Martha bij het overlijden van Lazarus. En dat Jezus zegt, Lazarus, uw broer zal opstaan. En dan zegt ze, ja, dat weet ik. Hij zal opstaan op de laatste dag. Dus met andere woorden, als het eind van de wereld er is. Dat is hun gedachte. Maar dat zo Jezus uit het graf opstaat en zo in hun midden staat, ze denken, dat is een geestverschijning. En dan zegt Jezus, nou, voel maar. Ik ben het echt, hoor. Ik ben het echt. Nee, hoor. Komt niet over. En dan vraagt hij, geef me dan eens wat te eten. Nou, dan krijgt hij een stuk van een gebakken vis en eet het op voor hun ogen, ziet het toch allemaal? Nee hoor, niet geloven. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Begrijpt die gemeente? En dat hebben wij ook gedurig nodig, wat we gezongen hebben. Verlicht verstand, zodat we de schriften begrijpen, zodat we er ook inzicht in krijgen. Inzicht hadden ze ook niet, inzicht in de kruisiging van de Heer Jezus, terwijl het in de Bijbel heel duidelijk toch allemaal voorzegd is, in de profetieën, in de psalmen. En nou, dat hebben ze dus nodig. Dat ze vanuit de schriften de Christus van de schriften leren kennen. En dat die schriften, zegt Jezus, onderzoek de schriften, die zijn het die van mij getuigen. Nou, dat getuigenis, daar mankeerde het nodige aan. En zo leren ze verstaan dat Jezus ook op de derde dag zou opstaan. En dat is dan de weg waardoor de Heer Jezus Christus in het offer van zijn leven, en dan moet je goed luisteren hoe dat in de Bijbel staat, de wereld met God heeft verzoend. Het is misschien een beetje een moeilijke tekst, maar denk maar aan: al zo lief heeft God de wereld gehad. En door het offer van de Heer Jezus Christus is de wereld met God verzoend. Nou, daar is ook dat verstand voor nodig, gemeente. Verstand met goddelijk licht bestraald. Om de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus te leren kennen, daarin onderwezen te worden, zodat wij christen zijn in de navolging van Christus. Niet in de navolging van wat er allemaal geleerd is en gezegd is, als dat goed in overeenstemming met de schriften is, prima. Maar, apostelen. Wat zijn dat eigenlijk, apostelen? Nou, dat zijn mensen zoals wij. Zoals u en jullie en ik. Gewoon mensen. Maar met een geweldige roeping om apostel, om gezant, afgezant van het koninkrijk van God, het koninkrijk van Jezus te zijn. Je kunt dus zeggen, apostelen, dat zijn, wij zouden vandaag de dag zeggen, dat is een ambassadeur. Een ambassadeur van een bepaald koninkrijk, die ook mag spreken namens de koning. En op gezag van die koning. 12 mensen, 12 discipelen, moet je eigenlijk dat eens even indenken. Die krijgen de opdracht om het evangelie, de blijde boodschap van het koninkrijk, te preken onder alle volken. En dat prediken, dat wil zeggen, dat moeten ze proclameren. Dat betekent zoveel als, nou, in die tijd had je een koninkrijk met een koning, en dan was er een heraut die de bevolking dingen moest gaan zeggen in naam van de koning. Nou, dat moeten ze dus doen. De blijde boodschap aan alle mensen wereldwijd bekend te maken. Een koninklijke proclamatie. En dan is het niet de vraag of de mensen erop zitten te wachten, of dat ze dat willen ontvangen, of dat ze het er niet mee eens zijn. Dat is allemaal niet belangrijk. Het evangelie verkondigen. En dat moet je doen, zegt hij, in mijn naam. Dus in de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen, ook in zijn volmacht. Zoals een ambassadeur ook uit volmacht mag spreken namens het koninkrijk, zeg maar, van de Nederlanden. Die volmacht. En nou ja, u zult het wel weten, in zijn naam, dat is de naam Jezus. En iedereen van u weet wel wat de naam Jezus betekent, hè? Dat betekent heel eenvoudig, de Heere redt. Jezus is redder. Is een zaligmaker. Hij redt van de zonde en hij maakt zalig omdat we zonder zijn zaligheid rampzalig zijn. Nou, dat was toen de opdracht aan de apostelen. Dat moet verkondigd worden. En dat is, wat heeft dat voor ons te betekenen? Nou, dat is ook onze opdracht, gemeente. De opdracht van de kerk, hè? De opdracht aan de kerk, de discipelen, de kerk. En wij zijn de kerk. Ja, toch? Wij zijn de kerk. En wat moeten ze dan preken? wat is dan die blijde boodschap die in de naam van Jezus bekendgemaakt moet worden wereldwijd? Nou, daar hoeven ze ook niet over te studeren wat dat allemaal is. De Heer Jezus zegt het gewoon heel duidelijk. We lezen de tekst en in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Dat. Nou, zijn wel bekende woorden. Bekering, dat woord kennen we wel. En vergeving van zonde. Ja. U zult het misschien ook wel weten dat in het evangelie van naar de beschrijving van Marcus, daar lees je dus dat Jezus in Galilea kwam en hij begon te prediken. En wat zei hij? Bekeer u. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En dat zei hij niet tegen onkerkelijke mensen, om het zo maar te zeggen. Nee, dat zei hij tegen mensen die dus bij het woord van God leefden, zoals wij er ook bij leven. Dat zei hij in Galilea en dat zei hij ook in Jeruzalem. En dat zegt hij ook tegen ons. En wat betekent dat nou? Het is een vrij bekend woord, maar wat is nou eigenlijk bekering? Wat is nou eigenlijk bekering? Nou, bekering, dat is veranderen van gedachten. En een veranderen van inzicht. En als die verandering van gedachten en inzicht in je leven plaatsvindt, dan verandert je leven daar ook door. Hebben wij dat dan nodig? Ja, gemeente, ja, dat hebben wij nodig. Omdat wij van onszelf uit, ook in ons hele christen zijn, allemaal verkeerde gedachten van God hebben. En dat moet veranderen. Wat voor een verkeerde gedachte hebben wij dan van God? Wat denkt u? Nou, heel eenvoudig, we vertrouwen God niet. We vertrouwen God niet op zijn woord. U weet het wel, daar zijn die eerste mensen die zijn daarmee vergiftigd, hè? Adam en Eva. Met dat wantrouwen. Is het ook waar dat God gezegd heeft dat je niet van die boom mag eten? Werkelijk, heeft God dat gezegd? Wantrouwen. Ze vertrouwen hem niet. Ze vertrouwen niet dat God gezegd heeft, niet van eten hoor, want dat kost je je leven. Daar heb je het. En daar zijn we allemaal mee besmet, gemeente, met dat wantrouwen. Zijn we ook mee vergiftig. Dat zit er helemaal in. Dat zondige, die neiging van het kwade. Het geneigd tot het kwade. Goed, er zijn een heleboel dingen die ervoor zorgen dat het toch niet gebeurt. Dat we dat niet doorzetten. Maar die neiging zit er wel in. Of niet? Ik heb een tijdje geleden eens een gesprek met iemand gehad. En of geloof ik zo. En die zei tegen mij dat ze altijd goed geleefd had. Ja, maar ik zeg, mevrouw, dat kan. Ik vind fijn dat u dat kan zeggen, dat goed gegaan is. Ik zeg het u niet na. Maar wat hierin zit, die neiging, hè? Nou, zegt ze, dat heb ik niet hoor. Ik zeg, nou, ik zal u een heel eerlijke vraag stellen, maar dan geeft u ook een eerlijk antwoord. Stel voor, u gaat naar de supermarkt. U doet wat dingetjes in je wagentje. En u gaat naar de kassa om af te rekenen. En dan staat er voor u staat er een wat oudere man. Die staat een beetje met die portemonnee te frummelen en zo. En dan valt er een briefje van 50 euro uit die portemonnee op de grond. En is er dan niet een stemmetje in uw hart dat zegt niks zeggen? Niks zeggen? Als hij straks weg is, raap je het op en dan kun je zo de boodschappen mee betalen. Maar u doet het niet. U bent zo eerlijk dat u zegt, meneer, u verliest wat. Toch? Maar is dat stemmetje of is dat niet? Ze zeggen, ja, dominee, daar heb je wel gelijk in. Begrijpt u? Dat geneigd zijn tot kwaad. Dat vergif dat er gedurig in zit. En Paulus had daar ook moeilijk mee. Hij zegt, het goede wil ik wel. Ik bid er ook om. En ik doe mijn best ook wel. Maar ik ben toch altijd weer Dan gaat het weer verkeerd in mijn gedachten. Misschien in mijn gedachten. Hij zegt het helemaal niet. Staat hij misschien met iemand te praten. En dan denkt hij zo, wat ben je toch een stommeling. Zo, hij kan het wel binnenhouden. Maar het is er, die gedachten. Dat kan je niet wegwerken, gemeente. Daar kan alleen God ons van bevrijden. De verkeerde gedachten. Ik denk even aan het Joodse volk. Het Joodse volk dat bij het woord van God mocht leven, de Messias mocht ontvangen. En dat de Heer Jezus op een keer zegt dat hij wenend staat bij de poorten van Jeruzalem of in de stad Jeruzalem. Dat hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe veel keer heb ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder de vleugels vergaderd, maar u hebt niet gewild. Kijk eens nagaan wat voor de verkeerde gedachten die mensen gehad hebben. Terwijl ze zoveel over de Heer Jezus gehoord hebben. Maar de invloed van, denk erom, die Jezus die misleidt de zaak. Terwijl het juist andersom is, gemeente. En denk maar aan een christelijke gemeente, dat is het Joodse volk, een christelijke gemeente. Denk maar aan de gemeente van Laodicea in de Bijbel. Nou, als hij... De Heer Jezus, wat hij van die gemeente zegt, de mensen zeggen daar, nou, dat loopt bij ons als een trein, zeg maar. We zijn rijk en we hebben nergens geen gebrek aan. Gaat toch prima in het hele kerkelijke leven in Laodicea? Maar Jezus zegt, jullie weten niet dat je nameloos ellendig bent. Je bent arm, je bent blind, je bent naakt. Ik sta aan de deur en ik klop. Begrijpt u? Stel je voor dat Jezus hier buiten de deur van de kerk staat om te kloppen of hij binnen mag komen. Ja, dat is wat. En hij vraagt ook of ze de deur voor hem willen openen. Dus gemeente, bekering, dat is verandering van gedachten. Verandering van inzicht. Dat je door het lezen, door het onderwijs van de Bijbel, en dan moet je dat met de aandacht ook lezen hoor. Niet eroverheen lezen. Met aandacht lezen, zodat de Heilige Geest, die in de waarheid leidt, die belofte hebben we dat de Heilige Geest ons in de waarheid wil leiden, wil toe-eigenen wat we in de Heer Jezus hebben, dat de Heilige Geest daar ook de ruimte voor krijgt. Zodat het ook een hele totale omkering in je leven tot stand brengt. Want van onszelf uit, zeg maar, van huis uit, dan staan we allemaal met onze rug naar God toe. En bekering, dat is dan een radicale omkering. Zodat je met je gezicht naar God gaat staan en met je rug naar de dingen gaat staan die niet uit God zijn. Een heel duidelijk voorbeeld van bekering, dat is die verloren zoon. U weet wel die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Hè? Van die zoon die van huis, die zei, vader geef mij de erfenis. En ik wil weg. En hij gaat weg. Van huis uit. Weg van huis. Geld zat. En hij gaat allemaal verder. Met zijn rug naar huis, naar vader. De wereld in. Het aantrekkelijke, het mooie. En belooft ontzaglijk veel. En dan lees je dat hij in een vergelegen land, dus daar is hij al een mooi eentje van huis hoor. In een vergelegen land, ja, zijn portemonnee is leeg. En toch om aan het eten te komen, gaat hij maar wat werk zoeken en dan komt hij bij de zwijnen terecht. Bij de zwijnen. En hij wil nog een beetje van die zwijnen eraf ook nog eten, want hij heeft honger. En dan komt hij tot het inzicht. Dan denkt hij na. En dan komt hij tot het inzicht hoe dwaas dat hij bezig is. Hoe verkeerd. En weet je wat hij dan zegt? Hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Begrijpt u bekering? Radicale omkering. Dan heb je een goed voorbeeld van de voorbekering. En hij gaat naar zijn vader. Staat op en hij gaat ook. Hij doet het ook, gemeente. Bekering, dat is zeg maar je afkeren van alles wat uit de boze is, wat zondig is, wat niet naar de wil van God is, waar je de Heere verdriet mee doet. En dat willen we toch ook niet. God de Heere verdriet doen, maar dat doen we zoveel gemeenten. En nou is er de oproep van die bekering, En wat is nou die oproep? Laat u met God verzoenen. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. En nou is de oproep dat wij ons ook verzoenen met God. Daar gaat het om, gemeente. Zodat God ons vertrouwen weer krijgt. Ons vertrouwen. Moeilijk hoor, dat is best wel moeilijk. Denk maar eens gewoon aan de Heer Jezus, die heeft de mensen dan gezien. Al die jaren hè, waar de mensen zich druk om maken, hoe ze bezig zijn en zo. En nou, dan ziet hij de mensen helemaal druk met eten, met drinken, huis, warmte, kleding en zo. En allemaal druk. En dan zegt de Heer Jezus, moet je eigenlijk helemaal niet druk om maken. Je moet je druk maken om het Koninkrijk van God. Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen. Je hemelse Vader weet dat je het nodig hebt. Moeilijk, hè? Toch? Ik vind het altijd wel moeilijk zo. En dan bekering dus moet gepreekt worden en vergeving van de zonde. Nou, dat hoort bij elkaar, hè? Bekering en vergeving van de zonde. Je kunt niet zeggen, ik ben bekeerd, maar ik zit toch nog met mijn zonde. Want dan klopt er iets met die bekering niet. Hè? Dat is aan elkaar verbonden, gemeente. Dat we in de genade van God delen. En dat we dat ook weten. Dat die zonden zijn weggedaan. Uit het boek van God uitgedaan. Door onze bekering. En de Heer zegt het ook. En we zingen dat ook wel van tijd tot tijd. Hè? Loof hem die u al wat ge hebt misdrijven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Nou, daar gaat het om. Een verandering ten goede, gemeente. En dan moet je niet denken, nou ja, maar ik ben tot geloof gekomen. En ik heb God ook van harte lief, hè. Dus eigenlijk, ja, nee. Dus wel. Want we hebben een dagelijkse bekering nodig. Dagelijkse bekering, dagelijkse vernieuwing. Dagelijke inzicht. Er is toch niet één dag. Hebt u wel eens één dag gehad dat u dacht bij uzelf, nou heb ik vandaag zo goed geleefd. Ik heb het allemaal zo gedaan zoals God het van mij verwacht. Nou hoef ik vanavond echt niet te bidden, vergeef me mijn zonde. Of met het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik kan niet herinneren dat ik ooit één keer zo'n dag in mijn leven gehad heb, gebeten. Vergeving van de zonde. Bekering en vergeving van de zonde. Nou, er staan de discipelen dan met deze boodschap. 12 mensen, het zijn ook Galileërs, hè? Zo worden ze ook aangesproken op Hemelse Dag. Galileese mannen, wat sta je daar? Waar kijk je naar boven? Nou, Galileese mannen, wat zullen ze gehad hebben? De basisschool en zo, maar veel meer niet. En dan moeten ze met deze boodschap de wereld in. En een wereld die niet op deze boodschap zit te wachten. En het koninkrijk, zegt Jezus, is niet van deze wereld. Nou, ga er maar aan staan. Wat zeggen ze nou tegen de Heer Jezus? Nou, dat vinden we toch een ontzaglijke moeilijke opdracht. Dat zien wij echt niet zitten hoor. Daar komen we toch aan alle kanten aan tekort. Met al die tegenstand van die mensen. En de gevolgen daarvan. Nee, dat zeggen ze dus niet. Hoeven ze ook niet te zeggen, want de Heer Jezus die belooft hen ook. Hij geeft ze zijn belofte van de Heilige Geest die over hen zal komen. En dat ze door de Heilige Geest bekwaam gemaakt zullen worden om dat evangelie ook te verkondigen. Dat ze niet met knikkende knieën op stap gaan. Nee, dat ze dat blijmoedig doen. Blijmoedig die weggaan. Daar zorgt de Heer voor. De Heer Jezus woorden heeft hij ook gezegd, hè? U zal de belofte van de Heilige Geest ontvangen. Heeft hij ook al eerder gezegd. En op de dag van de hemelvaart, wat we dan aanstaande donderdag hopen te gedenken en te vieren. De hemelsvaartdag van de Heer Jezus die naar de hemel gaat. Daar heeft hij nog een keer op weg naar de olijfberg gezegd. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En u zult mijn getuige zijn. Te beginnen van Jeruzalem. Nou, en dan zou ik vanavond tegen u willen zeggen, gemeente, datzelfde. Die opdracht is er ook voor ons. En dan te beginnen in ochtend. Maar heel dichtbij, hè. Er zijn mensen die volken zijn veraf. En dat is ook heel belangrijk. Dat we daar, moeten we niet afschuiven. Denken, ja, daar hebben we de commissies voor. Commissie voor de zendingen, voor de evangelisatie. Nee, dat is ook onze opdracht. Zodat die mensen dat kunnen doen. En dat we daar ook voor bidden. En dat we daar ook onze gaven voor geven. Zodat het werk zijn voortgang mag hebben over heel de wereld. Getuigen. Getuigen van wat die apostelen allemaal meegemaakt hebben. Nou, 3 jaar, hè? 3 jaar. Je zou zeggen, nou, dan heb je... Ik denk wel eens, ik wou ook eens 1 maand met de Heer Jezus mee had mogen lopen. 1 maand, want dan zou je toch in de maandtijd heel wat leren. Hun na 3 jaar. Getuigen van wat ze gezien, gehoord hebben. En wij? Wij, wat hebben wij er nou van gezien en gehoord? Nou, gehoord heel veel, denk ik, hè? Ja. En de Heilige Geest, die getuigt met onze geest. Dus we hebben ook het getuige van de Heer Jezus Christus, een getuigenis van, daarvan. En zo gaan ze er dan de gemeente op uit. Wereldwijd, onder de volken. Met de trooster, hè, de Heilige Geest die hen daarin leidt. En dan gaan we ietsje verder, hè, gaan we van de hemelsverdag een dag of 10 verder. Dan hebben we Pinksterfeest, dus over 2 weken hebben we Pinksterfeest. En dan houdt Petrus een preek, hè, op Pinksterfeest. Hij is helemaal niet bang. En al die mensen luisteren naar hem, hè. En dan op een gegeven moment, eerst hebben ze een beetje de spot ermee, ze hebben een borreltje te veel op of te veel zoete wijn op. En ja, maar dan gaat Petrus even zeggen, wat door de Heilige Geest spreekt hij ook, wat er precies gaande is, wat er aan de hand is. Hè? En wat zij gedaan hebben, dat zij de Messias gekruisigd hebben, gedood. Ja. En dat raakt ze wel. En weet je wat ze dan vragen, hè? Dan vragen ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En wat zegt Petrus dan? Precies hetzelfde, gemeente. Bekeer u en laat u dopen en uw zonde afwassen. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, alsjeblieft. Precies hetzelfde, toch? Bekeer u, je zonde afwassen, vergeven en de gave van de Heilige Geest. En dan zie je het wonder gebeuren, want als Petrus zijn preken uit heeft, dan zullen die mensen nog een dag of wat in Jeruzalem blijven, hè? Al die mensen die er waren. Denkt u maar aan het rijtje zo vanuit Handelingen 2, hè? Het waren Parthers en Meders en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Cretenzen, Arabieren, Joden, Jodengenoten. Allemaal mensen, hè? Die gedoopt zijn, die de weg van de bekering zijn gegaan en die gaan nu allemaal naar huis, allemaal naar die verschillende streken, dorpen en hoe het allemaal heten mag, met deze blijde boodschap en met de gave van de Heilige Geest om dat te verkondigen. Uitwerking, 1 preek. 1 preek. 3000 mensen die tot bekering komen, die met die boodschap, en als je die boodschap zelf mag kennen in je leven, je hart, dan heb je toch zoveel liefde dat je iedereen daar deelgenoot van wil maken. Ook al staan mensen er haaks op, dan denk je niet, nou ja, bekijk het maar. En dan wil je proberen om zo te getuigen. Ja, verder brengen dan getuigen kunnen wij het niet brengen, nietwaar? Maar dat hoeft ook niet. De Heer Jezus zegt niet tegen die apostelen, dan moet je de mensen overtuigen. Nee, je moet getuigen. En de Heilige Geest die zal wel overtuigen. Gemeente, binnenkort wordt het Pinksterfeest. En hoe is dat nou met het getuigen van ons? Van ons is er dus dezelfde roeping als voor de apostelen. Zoals het ook voor die roeping van die 3000 mensen was. Wat gebeurt er nou met het getuigen van de Heer Jezus Christus? We belijden zijn naam, dat we in hem geloven, onze verwachting van hem hebben. Hoe werkt dat nou? Hoe functioneert dat nou? in je gezin, met elkaar, onder elkaar. Wat komt er nou uit van ons? Getuigen. Laten we gewoon eens beginnen met ons leven. Nog maar niet over ons spreken, gewoon ons leven. Is ons leven voor onze huisgenoten, man, vrouw, familie, je kinderen, is ons leven nu een getuigenis, woordeloos getuigenis van de Heer Jezus Christus? Kijk, en dat is nou zo belangrijk, zo ontzaggelijk belangrijk. Altijd belangrijk geweest, maar zeker in deze tijd. Waar er zoveel tegen het woord van God ingaat, om dan in je getuigenis van je leven, en als het mogelijk is ook spreken, maar dan uit de liefde van je hart. Hè, dat ze zoiets toch van de liefde van Christus in je woorden kunnen horen. Opmerken. Want dat betekent ontzaglijk veel, gemeente, van waaruit ze dat mogen doen. En wij hebben ook de belofte van de Heilige Geest. Hè? Dat hebben we al vanaf het moment dat het teken en zegel van de heilige doop aan ons voorhoofd is verzegeld. Hè? Dat is een zegel van Gods werk. En hij betuigt dat ook telkens weer. Dat de Heilige Geest ons heiligen wil. Heiligen wil in de waarheid. En de Heer Jezus zegt, uw woord is de waarheid. In zijn hoge priesterlijk gebed. Nou, met die genade, met die roeping, mogen we straks naar huis gaan. En dan om anderen te winnen voor het koninkrijk van God. Want dat is het koninkrijk van de toekomst. U weet het, ik doe wat oudere pastoraat en ik praat er met de mensen dan ook wel eens over. Hè? En dan heb ik mensen die ik ontmoet van 80 jaar of bijna 90 jaar. En als ik dan vraag hoe die toekomst voor hen eruit ziet, of ze met blijde verwachting naar die toekomst uitzien. Nou. En dan denk ik, beste mensen, ik zeg het ook wel eens hoor, beste mensen. Nou weet u al 80 jaar, weet u al 90 jaar, dat er vandaag of morgen een keer een eind aan uw leven komt. En dan nog onzeker. Ja, hoe is dat nou met u? De Heilige Geest, die belofte, die wil ons in al de waarheid leiden. En ons deelachtig maken wat we in de Heer Jezus hebben. Niet hopen te krijgen, nee, wat we in de Heer Jezus hebben. De afwassing van onze zonden. En de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dan kan je toch met blijdschap de kerk uitgaan? Want je mag ook weten dat in dat getuigen van de Heer, hè, de Heer zegt, mijn woord zal niet leeg, niet vruchteloos terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En wat zou de Heer behagen? Niets anders dan de bekering van ons hart en ons leven in oprechtheid voor zijn aangezicht. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor de overdenking van uw woord. Er is heel wat gezegd en er is nog veel meer van te zeggen. Belangrijk is dat het ook beleving is of beleving wordt in ons leven. Dat wij vanuit de schriften, vanuit uw openbaring, door de verlichting van de Heilige Geest, de dingen is anders, in ander licht zien dan dat we alle dingen afwegen bij de dingen van de wereld. Van uw koninkrijk, dat is heel anders. Dat staat haaks op heel dat wereldgebeuren. Dat staat eigenlijk, moet het ook haaks staan op onze gedachten. Op wat wij nastreven, waar we mee bezig zijn. Wij danken u dat we uw goddelijke belofte hebben. Dat u in die waarheid ons wil leiden. Zodat ons verstand, ja, de discipelen hadden dat ook nodig. Na 3 jaar. 3 jaar met u omgaan en toch nog niet. Dan hoeven wij niet veel meer te zeggen, Heere, dan dat wij dat ook telkens weer nodig hebben om de schriften te kennen. En ons ook naar de schriften te richten. Anders van gedachten worden. Andere dingen belangrijker vinden. Dat we de goede keuzes kunnen maken. U die het zegt, Martha, Martha, u bekommert zich over en maakt u verontrust over veel dingen. Daar ben je druk mee bezig, maar Maria, die heeft het goede deel uitgekozen. Dat is een keuze, Heere, een goede keuze. En zo moeten wij ook die keuze telkens weer maken. Wilt u ons daarin nabij zijn? En geef dat we ons ook gedurig door u laten onderrichten. En u de tijd en de ruimte geven die u van ons verwacht en verwachten mag. Als een goede vader in de hemel, die het goede ook altijd met ons voor heeft, ook met onze kinderen. Ook in de wereld waar zoveel dingen de aandacht vragen en allerlei apparaatjes er zijn. En de duivel gebruikt al die dingen ook om ons af te leiden van dat ene nodige. Geef die kinderen daar ook het inzicht in dat het niet is. Dat is het leven niet, dat heeft ook geen toekomst. We vragen u zegen, Heere, voor alle kerkenwerk. Van evangelisatie, zending wereldwijd. Laat uw woord zijn voortgang mogen hebben. De heerlijkheid van uw naam en uw koninkrijk bekend worden. Wilt u de werken van de boze verbreken en zijn rijk afbreken. Dat er niet één steen op de andere gelaten wordt. Dat uw naam de lof mag ontvangen. En wij u eren en danken en liefhebben. Liefhebben met heel ons hart als antwoord op uw goddelijke liefde. En uw liefhebben, Heere, uw liefhebben, dat gaat alleen als wij u kennen. Leer ons dat, bekeer ons toe. We danken u boven alles dat wij uw naam aan ons voorhoofd dragen. Dat uw naam met onze naam verbonden is. Dat wij vanuit die verbondenheid ook van dag tot dag leren leven. We danken u voor deze zondag. We danken u voor onze Heer Jezus Christus. Voor het offer van zijn leven. Opdat we in hem verzoening met u mogen hebben. En in vrede leven. We vragen het uit genade. Amen. Gaan gemeente over tot de dienst van de offeranden, wordt gecollecteerd voor de bekende doeleinden. We gaan het slotlied zingen met lied 322, de vers 1, 2 en 3. Ontvangt nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.